Op deze morgen, op deze zondagmorgen van de ZX-ronde, wil ik eens een verhaal gaan houden over een onderwerp waar verschrikkelijk veel verhalen al over gehouden zijn. Dus dit is iets, denk ik, waar iedereen die met zenders bezig is vast een mening over heeft, vast ervaring in heeft. En toch dacht ik dat het de moeite waard was om daar een verhaal over te houden. En waar gaat het over? Het gaat over de hertzmeter. Het hangt er een beetje van af, want het is ook een experimenteel verhaal wat mij betreft. In wezen heb ik het opgesplitst in twee stukken en doe ik vandaag het eerste stuk. En kijk ik een beetje hoe dat valt. En daar laat ik van afhangen of er ook een vervolg op gemaakt moet worden. Goed, waarom wil ik nog praten over de hertzmeter? Even kijken of ik mijn verhaal nog wel kan krijgen, ja. Laat ik beginnen met de definitie. Waarom ik erover wil praten is dat ik denk dat het niet alleen iedereen een S-rapport geeft. Ik heb vanmorgen niet bijgehouden, dat was ik oorspronkelijk van plan, om een telling te doen hoe vaak dat gebeurt. En dat betekent dus dat er behoefte aan is aan zo'n rapport. En het vervolg, de vervolgvraag is, wat is dan de nauwkeurigheid en wat is dan de waarde en waar moet je op letten om dat beter te maken als dat je denkt dat het is. En heel veel lieden die denken dat het niet veel is, want S-meter en leugendetector, dat wordt toch als begrip vaak geloof ik door elkaar gehaald. Nou, laat ik netjes beginnen en zeggen, wat is de definitie? Wat is de definitie van de signaalsterkte S9? In de IARU, dus de International Radio Amateur Union, voor ons gebied, Region 1, is in 1990 afgesproken dat S9 de uitslag is, de meteruitslag is, die veroorzaakt wordt door een generator die aangesloten is aan de ingang van de ontvanger. En die generator geeft een sinusvormig signaal. En een beschikbaar vermogen van min 73 dBm. Oké, dat is de definitie die in ons gebied geldt. En die min 73 dBm die geldt voor de korte golfzicht, dus tot 30 MHz. Voor hogere frequenties, voor boven 144 geldt een andere definitie. En ik dacht dat tussen 30 MHz en 144 het niet gedefinieerd is. Tenzij men de laatste keer daar ook die van de hoge frequenties heeft genomen. Maar goed, ik beperk me in het verhaal van vanmorgen tot de, zeg maar, HF-banden. Dus tot 30 MHz. Dus definitie is een generator die een vermogen beschikbaar heeft aan de ingang van de ontvanger van min 73 dBm. Dat is het eerste stukje. Het tweede stukje van de definitie, dat is wat 1S-punt is. 1S-punt is een stap van 6 dB, dus een stap in vermogen van 6 dB. En dat is in 1978 aangenomen in Region 1. En is in 1981 aangenomen als bindend voor de fabrikant. Ja. Oké, dus het tweede stukje van de definitie is hoe groot 1S-punt is. 6 dB. Het derde stukje van de definitie, en daar ga ik in dit verhaal verder niet zo verschrikkelijk op in, is hoe je het meet bij SSB. Nou, hoe detecteer je dat? Je moet dat met een quasi-piek detecteren met een tijdconstante van 10 milliseconden plus of min 2. Dus de attack time, ik weet eigenlijk niet het goede Nederlandse woord ervoor. En een afvaltijd van tenminste 500 milliseconden. Dat is dus als je die meter gebruikt voor het meten van SSB-signalen. Even luisteren of ik nog alleen ben. Ja, dit is PNL Fox Victor Echo voor de ZX-ronde. Ik luister vandaag wat vaker, want met die oprukkende F1 en de contest die aan de gang is, kunnen er gekke dingen gebeuren. Even terug. Dus het beschikbare ingangsvermogen is min 73 dBm. En dat is niet veel, dat is 50 picowatt. Nou, wat betekent dat? Even een zijsprong om een beetje gevoel te krijgen. Hoe klein het vermogen is, als wij heel tevreden zeggen van dat is S9. Dus dat is leuk, dat is mooi. Nou, als je uitgaat van een mooi signaal, dus en op 80 meter zou een 50 watt zender die S90 geeft een heel mooi signaal zijn. Dus dat betekent dat als je 50 watt de antenne instuurt, je aan de ontvanger maar 50 picowatt overkrijgt. En dat is een verdomd klein beetje. Dat is een 10-12, dus dat is een demping van 120 dB, als je het in technische termen zet. Maar om wat gevoel te geven van hoe klein dat beetje is, dat we toch heel tevreden zijn, hè, van die 10-12, heb ik dat eens vertaald in de actualiteit van tegenwoordig. Als je dus praat over het permanente noodfonds van de Europese Bank, hè, waarbij je zegt Europa, nou, dat wordt toch heel wat rustiger en heel wat stabieler als wij 500 miljard euro centraal beschikbaar zouden hebben. En dat zou betekenen 1000 euro per inwoner van de Europese Unie. Dus dat is nogal wat. Als ik die 500 miljard verdun met datzelfde als dat vermogen wat S9 geeft, die 50 watt aan de zender die S9 aan ontvangen geeft, dan zou dat per inwoner zou dat 50 cent betekenen. Dus de redding van Europa per inwoner zou 50 cent kosten als wij zo tevreden zouden kunnen zijn als wij met dat vermogen zijn. Dus die 10-12, dat is een godsgruwelijke verdunning. En dat is de definitie van S9. Even, dat was een zijsprong. Nu weer terug naar de echte techniek. Want als je zegt die S9, de afrekening van S9, dus als je een generator hebt die min 73 dBm, dus dat vermogen van die 50 picowatt beschikbaar heeft, dan weet iedereen dat het afhangt van de ingangsimpedantie, dus de weerstandcomponent, dus van die ingangsimpedantie. Wat de spanning is op de ingang van die ontvanger. Nou, ik ga daar niet in brede zin op in. En ik zeg, we moeten praktisch blijven, want de praktische implementatie is dat in het algemeen gebeurt met een generator met een uitgangsimpedantie van 50 ohm en een ontvanger die een ingangsimpedantie heeft van 50 ohm. En waarom beperk ik me tot die configuratie? Nou, omdat dat een generator is die het eigenlijk het meest voorkomt, denk ik. Dat is een beetje het standaard type. De tweede reden is dat de ingangen van praktisch alle amateurspullen en ook van heel veel professionele spullen, die is al asymmetrisch en die is al gemaakt voor 50 ohm coax. En last but not least, en dan kom ik zo meteen, gebruik ik dat ook nog wel, dat professionele ontvangers in het algemeen al een ingangsimpedantie hebben van 50 ohm. Oké. Dus ik beperk me in mijn verhaal tot een 50 ohm configuratie waarbij zowel de generator als de ontvanger voldoen aan die 50 ohm en ga daarmee verder. Goed zo. S-punt, de definitie van S-punt, die is als je in deze toestand zou kunnen werken, stappen van 6 dB, onafhankelijk van de frequentie. Want als de impedantie ohms is, is dus de impedantie onafhankelijk van de frequentie. En daarmee ook als jij het vermogen terugschroeft of opschroeft in stappen van 6 dB, is het frequentie onafhankelijk wat die ingangsspanning van de ontvanger doet. En dat betekent dat in deze definitie, als het allemaal netjes is geïmplementeerd, dat je een frequentie onafhankelijk geheel hebt. En daarbij zou je het in principe dus een heel mooi bruikbaar systeem hebben. Overigens, professionele apparaten die geven geen S-punten aan, maar die geven in het algemeen gewoon dBm's aan, hè, zoals ook de definitie is. Of die geven dB's aan ten opzichte van 1 microvolt. Of die geven rechtstreeks microvolt aan. Maar dat is op zich niet erg. Tegenwoordig zie je ook al langer hoe meer S-meters in de nieuwere apparaten die ook zoiets doen. Maar die getallen zijn gemakkelijk te vertalen in S-punten als je de definitie daarvan toepast. Even kijken wat ik nog neem. Ja, dit is PNO Foxtrot Victor Echo voor de ZX-ronde. Nou, wat heb ik nou gedaan? Want dit weten de meeste mensen wel en zo. En dan zeg je, waar praat je nou eigenlijk over? Nou, ik heb een aantal waarnemingen gedaan, eigenlijk al heel lang. Ja, eigenlijk al jaren doe ik op een of andere manier. En vaak schrijf ik het zelfs op voor mezelf, dus dan kan ik heel wat oplepelen. Ik heb waarneming gedaan aan zo'n 25-tal apparaten. Die ik zodanig opgeschreven heb dat ik ze kan gebruiken hiervoor. En dan moet je dus denken aan ICOMS, aan JAESU's, aan Kenwood's, aan Dweeks, aan Collins, aan Swan, aan National, aan SDR. Ook afgeleide SDR, want tegenwoordig een heleboel moderne ontvangers, dat die heten niet SDR, maar die gebruiken hetzelfde principe. Aan RACO. Dus ik heb een heleboel waarnemingen gedaan aan, en ik neem in dit verhaal een stuk of 25 van dit soort apparaten mee. Apparaten die redelijk modern zijn qua opbouw, dus er zitten geen buizendingen tussen. Dat was ook wel leuk geweest, maar ik denk dat dat te veel tijd zou vergen en toch een beetje af zou doen dwalen van de hoofdconclusies. Verder heb ik als referentie voor het totaal heb ik een Rodin Schwarzmeet ontvanger. Die gaat tussen 9 kHz en 30 MHz. En die ontvanger wordt gebruikt voor antennemetingen en zo. Dus dat is een echte meetontvanger die je leuk mee kunt nemen als je niet precies weet wat de ontvanger die op de pijnbank ligt, wat die doet. Wat heb ik gedaan? Ik ben begonnen met de fabrieksinstelling. Dus helemaal niet aangedraaid. En een heleboel apparaten die ik hier heb gezien en heb kunnen meten, daar was ook nog niet aangedraaid. En ik ga kijken wat de meteruitslag doet als ik de definitie min 73 dBm met een 50 ohm signaalgenerator, als ik dat aansluit. Tweede ding wat ik gemeten heb, is als ik de signaal laat veranderen met 1 S-punt, wat zo'n ontvanger dan aangeeft. Het derde wat ik gemeten heb, is, ik heb dit gedaan voor, dan had ik erbij moeten zeggen, voor een bepaalde amateurband. En in zijn algemeenheid gebruik ik daar het midden van de 20 meter voor. Want op internet zijn ook, als je dat wil vergelijken met wat anderen zo hebben gezien, is dat ook iets wat toch vaak gebruikt wordt. En ik heb dus ook gekeken naar verschillen. Als ik andere filters gebruik, en in de pasband van andere filters, vooral in de SDR en de afgeleide apparaten. Ik heb gekeken wat de kristalfilters en mechanische filters zowel doen als je daar gewoon een andere bandbreedte inschakelt. Dus dat heb ik gemeten. Daarboven heb ik aan een zevental apparaten nog een extra meting gedaan. Ik heb de ingangsimpedantie van de ontvanger gemeten bij bepaalde frequenties. En waarom heb ik dat nou gedaan? Ik heb dat gedaan omdat ik denk dat gegeven de definitie dat een indicatie zou kunnen zijn voor mogelijke afwijkingen in de afregeling. En dat ik dus als ik verdere metingen wil gaan doen, dat ik me dan daardoor laat leiden en het bijbehorende frequentiegebied waar die afwijkingen optreden specifiek onder andere neem. Dus, en het geeft natuurlijk ook inzicht in welke mate nou de ingangsimpedantie een beetje lijkt op die 50 ohm waar we het over hebben. En waarvan sommigen toch ook claimen dat ze dat hebben. Ik heb voor die metingen van de ingangsimpedantie heb ik eigenlijk karakteristieke apparaten gekozen. En waarom karakteristiek? In welke zin karakteristiek? Dus professionele ontvanger. Ik heb in de amateurontvangers een high-end en low-end gepakt. Ik heb SDR gepakt. En ik heb naast amateurapparatuur ook general coverage. Dus weet het, breedbandontvangers meegenomen. En even kijken of ik nog een neem. Ja, dit is Papa Alpha 0 Foxtrot Victor Echo voor de ZX-ronde. Om bij het laatste te beginnen. Als je dus zegt van, als je nou die ingangsimpedantie van die apparaten meet. En degene die erin geïnteresseerd zijn, kan ik ook wel zeggen welke. Maar ik denk dat het een beetje ver voert. Maar misschien iets meer zal ik ervan zeggen. Maar als je dus meet, wat is dat nou in de praktijk? Aan zo'n moderne transceiver of een moderne breedbandontvanger, korte golfontvanger. Nou, dan meet je zo tussen de 11 en 560 ohm. Dat is concreet. Nou, de eerste vraag die je dan stelt, ja prachtig, mooi, hè, dat krijg je moeilijk netjes en zoiets. En wat betekent dat nou? Daar kun je al een heleboel over zeggen. Maar als je dus zegt van, Wat doet nou die meetontvanger? Hè? Daar hebben we Corona en Zwart voor. Dat is een meetontvanger die voor die antennemetingen wordt gebruikt. En die ja, tot fracties van microvolten, fracties van volten kan meten. En met ontzettend weinig afwijking. Nou, als ik die meet in het hele korte golfgebied, dus in het hele gebied tussen 9 kHz en 30 MHz, meet ik tussen de 30 en de 3, of sorry, tussen de 50 en 53 ohm. En dus de ingangsimpedantie van die meetontvanger is inderdaad, ik denk dat Rode en Schwarz eigenlijk 52 ohm aanhoudt, als ik dat zo kijk, tussen de 50 en 53 ohm. Dat doen ze in andere apparatuur ook zo'n beetje. Dus die wijkt ongelooflijk weinig af, als ik dat vertaal in S-punten. Of betaal in dB's, hè. Als je dus tussen de 50 en 53 ohm hebt, dan zeg je nou die afwijking is in de orde van 2/10 dB, dus in de orde van 1/30ste S-punt. Nou ja, dat is niet de moeite waard om over te praten. Dus de ingangsimpedantie van die referentieontvanger, daar hebben ze inderdaad kennelijk heel veel moeite gedaan om dat 50 ohm te maken. Nou, als ik een paar andere pak, dus een professionele ontvanger, dat is een Rakel, die meet tussen de 42 en 120 ohm. Jan had erover, Drake, ik heb een R7 gemeten, dus een breedband ontvanger die meet tussen de 23 en 560 ohm. De ICOM, de top-end ICOM tussen de 22 en 68 ohm, dus dat is niet zoveel verschil. SDR die heeft mij verbaasd. Ik heb er een paar gemeten, want ik geloof het eerst niet. Ik heb een paar SDR gemeten en ik meet dan tussen de 11 en 300 ohm. En dat heeft dus te maken met ingangsfilters. Nou, de Yaesu tussen de 42 en 160 ohm. Dus samengevat zeg je van, kijk, als je naar die ingangsimpedantie van die ontvangers meet, dan meet je tussen de 11 en 560 ohm. En dat is toch al reden om achter je oren te krabben. Want dat betekent dat je enkele S-punten verschil, afhankelijk van welk type, zou mogen verwachten als daar niet op een of andere manier voor gecorrigeerd is. Nou, wat zijn nou de metingen als ik de echte S-punten meet? In zijn algemeenheid een beetje, want ik denk dat het te ver gaat om al die types de revue te laten passeren. Er zullen amateurs zijn die zeggen, ja, ik heb precies dat ding en daar wil je dus alles van weten. En anderen zeggen, ik heb niks wat erop lijkt, dus die zijn er niet in geïnteresseerd. Nou, even terug, mijn meetontvanger meet ik in het hele gebied, als ik netjes meet, kleiner dan 1 dB afwijking, dus als 1/6 S-punt, dat is prachtig. En de grootste verschillen die ik meet zijn vanwege de verschillende kristalfilters die ingeschakeld kunnen worden. En waarvoor wel gecompenseerd is, maar kennelijk dat geeft de grootste afwijking. Nou, de Japanse sets. En ik heb ze op één hoop geveegd, want ik heb de indruk dat als ik een verschil maak, en laat ik dat nu dan eigenlijk meteen maar doen, een verschil maak in zijn algemeenheid tussen Japanse sets, Amerikaanse sets en SDR en daarvan afgeleide sets, krijg je eigenlijk een drie groepen, drie categorieën die op een eigen manier omgaan met S-punten. In zijn algemeenheid, Japanse sets, heb ik als ik min 73 dBm op de ingang aansluit, meet ik S8 en bij andere sets S9 plus 15 dB. Dus dat is een hele genereuze. S9 plus 18 plus 15 dB. Dus dat geeft een afwijking zo in de orde van 3 S-punten. Waarbij ik gewoon een eigen definitie van S9 gebruik. Hè? Want S9, als ik dat als die IARU-definitie doe, dan kan het heel wat uitmaken. De tweede, als ik nou uitga met die Japanse sets van wat S9 is volgens hun definitie, volgens hun afregeling. Dus dan zeg je gewoon van, dan maak ik het signaal S9 dat het op de meter ook S9 aanwijst. Hè. En ik heb net gezegd dat kan een 3 S-punten schelen, hè, plus of min een heleboel. Tweede wat ik ben gaan kijken bij de Japanse sets, wat zijn de 10 dB stappen? Ik heb dat niet genoemd, hè. S-punten zijn 6 dB stappen, maar boven S9 is een amateurkring heel gewoon dat je daar in 10 dB stappen dus aan definieert. Nou, bij de Japanse sets heb ik gemeten dat die 10 dB stappen kunnen variëren tussen 5 dB en 15 dB. Dus in plaats van 10 dB, zelfs één set, ik dacht dat het een 44, een Kenwood 440 was, die heeft op 28 MHz een stap van 10 dB die 0 dB is. Maar dat kan een, dat weet ik, dat wil ik niet algemeeniseren. Bij de Japanse sets kom je 5 dB tegen, terwijl die 10 dB vindt dat het had moeten zijn, tot 15 dB. Dat is het eerste. Tweede, in zijn algemeenheid met Japanse sets, en er zijn uitzonderingen bij hoor, ik zal ze dat ook eigenlijk wel noemen, is, wat is nou een S-punt? Die tussen S0 en S9, hè, hebben we gezegd, S-punt, dat is gedefinieerd als 6 dB per S-punt. Nou, in al die sets die ik heb gemeten, varieert dat tussen 1 dB per S-punt en 5 dB per S-punt. Ik heb er niet één gevonden die 6 dB per S-punt geeft. En het zou voor, het is eigenlijk verplicht voor fabrikanten sinds 78. Dus de definitie van wat één S-punt is bij heel veel sets varieert. En wat erger nog, het is niet eens een vaste waarde. Er zijn ook zes sets bij, waarbij die bij de lage waarde van, dus ergens in de buurt van S1, S2, 1 dB per S-punt opschuift. En daarna langzaam maar zeker een paar dB per S-punt opschuift. Dus voor Japanse sets, daar krijg je enorm grote afwijkingen. Amerikaanse sets is beter. In zijn algemeenheid, vanaf S7 zijn de afwijkingen kleiner dan een half S-punt. En in zijn algemeenheid, bij Amerikaanse sets is, als je boven S9 die 10 dB is, is die afwijking ook minder dan een half S-punt, dus minder dan 3 dB. Bij die sets die ik heb gemeten, hè, dus dat moet ik er natuurlijk bij zeggen. Nou, laatste groep, meetresultaten, 20 meter, dus 14,2 MHz. Zij zijn de SDR-transceivers. Daar meet ik een afwijking van een tiende S-punt. En dat is eigenlijk voornamelijk een afleesfout. Ik ga er direct nog wel even op door. Even kijken of ik nog alleen ben. Dit is PNO Foxtrot, Victor Echo. Voor de ZX-ronde. De volgende is, als ik dus niet alleen op 20 meter meet, maar ook op andere banden meet. En daar zie je dus, op dus alle amateurbanden in eerste instantie, hè, dan zie je dus dat S9, als ik ga van 160 meter tot 10 meter, ook makkelijk 3 S-punten kan afwijken op allerlei sets. En het gekke is, dat als ik dan naar de SDR kijk, en dat is dus de software-defined radio, en daarnaast de moderne sets zoals de ICOM 77, 100, 78, 100, Kenwood 1000 geloof ik was het ook, dat zijn in wezen transceivers die hetzelfde principe als in de SDR toepassen, ik noem het FDR, hè? Firmware-defined radio, die dus even nauwkeurig kunnen zijn als de SDR van natuur eigenlijk een beetje is, zie je dat ze binnen de amateurbanden afwijken minder dan een halve S-punt. Maar zie ik als ik binnen het gespecificeerde bereik ga kijken, dus in het ontvangbereik, dat ze ook gemakkelijk tot 2 S-punten afwijken. Wat eigenlijk helemaal niet hoeft. En last but not least, een opvallend verschil, en dat is echt qua apparaat heel anders, dat als je kijkt wat het effect van de kristalfilters is, of van de keramische filters is, of van de mechanische filter, wat voor filter dan ook, als je dus een standaard bandbreedte verandert, zie je dus ook bij sommige transceivers dat dat plus of min 1 S-punt verschil uit kan uitmaken. Dus dat is een groot effect op het totaal. Nou, wat leidt dat? Wat is dan mijn hoofdconclusie? Dat S9, dat heb ik net eigenlijk al een aantal keren gezegd, kan behoorlijk afwijken, wel tot 2 S-punten toe. Tweede hoofdconclusie is dat de software-defined radio en de firmware-defined radio, hè, dus eigenlijk de topapparaten, de K3's, de ICC, de ICOM 77, 178, 100 en dat soort dingen, een goede S-meterschaal hebben. En binnen de amateurbanden, binnen een half S-punt in zijn algemeenheid die ik heb gezien, goed zijn. De meeste Japanse apparaten, de S9 kan een paar S-punten afwijken. De 10 dB stappen zijn in werkelijkheid 5 of 15 dB, ook soms 10. Beneden S9 is het een rommeltje. Het kan 3 dB, gemiddeld is het zo'n beetje 3 dB per S-punt, maar het varieert tussen 1 en 5 dB per S-punt. En als ik dan kijk naar de gewone, laat ik zeggen, topapparaten, hè, dus de high-end uit het hele gebeuren, waarbij S9 netjes is afgeregeld op 50 microvolt over 50 ohm, want dat is het als je die min 73 dBm vertaalt in een spanning over de ingang, dus in een klemspanning over de ingang van de ontvanger, dan zie je dat de gewone topapparaten, dat die S-meterschaal hooguit betrouwbaar is, zo ergens tussen S7 en 40 dB over S9. En dat zijn de Yaesu FT1000, Icom 781, de Drake TR7, er zijn er nog wel meer. De gewone topapparaten. De SDR-apparaten, heb ik al gezegd, die zijn hartstikke goed. Binnen een half S-punt fout binnen de amateurbanden. En vaak is die fout eigenlijk een afleesfout. Zou het nog veel beter kunnen. Wat is dus de conclusie? Dat IARU dus aanbevelingen helemaal niet worden opgevolgd. Dat er bijna geen aandacht is voor de afregeling van een S-meter. Je ziet prachtig uitgevoerde meters met een hele mooie schaal. Allemaal net echt. Je ziet dat als die afgeregeld is, hooguit betrouwbaar is, zo ergens tussen S7 en S9 plus 40 dB voor de, laat ik zeggen, de niet-SDR of firmware-defined radiotypes. Je ziet ook, en nou begrijp je het ook, dat de S-meter meestal ook niet in de specificatie staat. En dat is jammer, de mogelijkheden worden niet benut. Er begint nu kentering in te komen. En daarom kijk ik ook altijd naar de Amerikaanse sets op de eerste plaats. Want de Amerikaanse wetgeving is veel gemener als je iets in de markt zet wat niet helemaal doet wat je beweert. Dus de S-meter staat meestal niet in de specificatie. In de nieuwere sets komt dat. In de oude sets heb ik er maar één gevonden. En dat was S9, 30 microvolt over de ingang. Maar dat mocht variëren tussen 10 en 100. Dus dat zegt al wat het is. Oké, ook hoofdconclusie wat ik al een paar keer gezegd heb. Dat de SDR en de SDR afgeleide sets, hè, dus de 7700, de K3, de K-China, de Flex 1500, potentieel erg goed zijn. Als de filters die gebruikt worden ook berekend worden en ook de randvoorwaarden meegenomen zou worden. Of een correctietabel in de software opgenomen zou worden, want dat kan met die sets ook gemakkelijk. Die rekening houdt met een S-meter aflezing. Wat betekent dat dus? Dat betekent in de praktijk dat alhoewel iedereen regelmatig S-rapporten geeft, je, om dat enigszins verantwoord te kunnen doen, moet je die S-meter afregelen, moet je die proberen te kalibreren. Niet alleen S9, maar ook de schaalverdeling van jouw eigen set moet je onder handen nemen. De meeste Japanse fabrikanten hechten daar kennelijk geen of weinig belang aan. Maar je ziet gelukkig dat vanuit de Verenigde Staten het wel wordt meegenomen in de specificatie. Je ziet ook de definitie van S9 als 50 microvolt over de ingang. Dat gebeurt. En je ziet dat de moderne sets die zich erg goed lenen voor een S-meting, dat die ook langer of meer een goede S-meter geïmplementeerd hebben. Oké, dat is het verhaal wat ik vanmorgen wilde houden. Als er belangstelling is, dan, dat heb ik in gedachten, maak ik daar ook een vervolg van. Zo niet, dan doen we weer wat anders.